Zullen wij het woord openen in Hebreeën 7? Hoofdstuk 7. Deze Melchizedek was namelijk koning van Salem, een priester van de Allerhoogste God. Hij ging Abraham tegemoet toen hij terugkeerde na het verslaan van de koningen en zegende hem. Aan hem gaf Abraham ook van alles het tiende deel. In de eerste plaats was hij, aldus de vertaling van zijn naam, koning van de gerechtigheid. En verder was hij ook koning van Salem, dat is koning van de vrede. Zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom kent hij geen begin van dagen en ook geen levenseinde. Maar aan de Zoon van God gelijkgemaakt blijft hij in eeuwigheid priester. Merk nu op hoe groot hij is geweest. Iemand aan wie de aartsvader Abraham zelfs een tiende deel van de buit gegeven heeft. Diegenen uit de zonen van Levi die het priesterschap ontvangen, hebben wel volgens de wet de opdracht om tienden te nemen van het volk, dat is van hun broeders, hoewel die ook uit het lichaam van Abraham voortgekomen zijn. Hij echter, die niet van hen afstamt, heeft van Abraham tienden genomen, en hij heeft hem gezegend die de beloften gekregen had. Nu is het ontegenzeggelijk zo dat wat minder is gezegend wordt door wat meer is. En hier nemen sterfelijke mensen tienden, maar daar nam iemand ze van wie getuigd wordt dat hij leeft. En, om zo te zeggen, ook Levi die tienden neemt, heeft door Abraham tienden gegeven. Want hij was nog in het lichaam van zijn vader toen Melchizedek hem tegemoet ging. Als dan door het Levitische priesterschap de volmaaktheid bereikt had kunnen worden, want onder dit priesterschap had het volk de wet ontvangen, waarom was het dan nog nodig dat er een andere priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan, een van wie niet gezegd kan worden dat hij naar de ordening van Aaron was? Als het priesterschap verandert, vindt er immers ook noodzakelijkerwijs een verandering van de wet plaats. Want hij van wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam, waarvan niemand zich ooit tot de altaardienst begeven heeft. Het is immers overduidelijk dat onze Heere van Juda afstamt, over welke stam Mozes niets gezegd heeft in verband met het priesterschap. En dit wordt nog veel duidelijker als er naar het evenbeeld van Melchizedek een andere priester opstaat, die dat niet geworden is op grond van een wettelijk voorgeschreven afstamming, maar uit kracht van onvergankelijk leven. Hij getuigt immers, u bent priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Want de terzijdestelling van het voorgaande gebod vindt plaats vanwege zijn zwakheid en nutteloosheid. De wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht, maar de totstandbrenging van een betere hoop, waardoor wij tot God naderen, doet dat wel. En in zoverre hij geen priester is geworden zonder het zweren van een eed, want zij zijn wel zonder het zweren van een eed priester geworden, maar hij is het geworden door het zweren van een eed door God, die tegen hem gezegd heeft, de Heere heeft gezworen en hij zal het hem niet, en het zal hem niet berouwen. U bent priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. In zoverre is Jezus borg geworden van een zoveel beter verbond. En zij zijn wel in groten getale priester geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar hij, omdat hij blijft tot een eeuwigheid, heeft een priesterschap dat niet op anderen overgaat. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan. Omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig, heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Hij heeft het niet nodig, zoals de hoge priesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft hij voor eens en altijd gedaan toen hij zichzelf offerde. Want de wet stelt mensen die met zwakheid behept zijn aan als hoge priester. Maar het woord van de eed die na de wet gezworen is, stelt de Zoon aan, die tot in eeuwigheid volmaakt is. Tot zover.
Heel even in het kort als inleiding op dit zevende hoofdstuk waar we nu gekomen zijn, waar de schrijver van de brief het onderwerp van hoofdstuk 5 vers 11 weer oppakt om te gaan spreken over de persoon van Melchizedek, waar de Heer Jezus op lijkt. Is het duidelijk dat de Heer Jezus lijkt op die persoon van Melchizedek? Hij is hoge priester naar de orde van Melchizedek, terwijl het priesterschap van Aaron uitgeoefend wordt en gezien moet worden in zijn uitoefening van dat priesterschap. Het is wel mooi om te zien dat deze twee personen genoemd worden, omdat de heerlijkheid van de Heer Jezus zo groot is, ook als hoge priester, dat hij niet in één persoon beschreven kan worden. En de schrijver van deze brief die eindigt de tussenzin vanaf hoofdstuk 5 vers 11 tot het eind van hoofdstuk 6, aan het eind van hoofdstuk 6, met een sterke vertroosting. Wij hebben een sterke vertroosting. En die sterke vertroosting, dat is de voorloper en dat is de hoge priester, de persoon van de Heer Jezus. En de schrijver van deze brief heeft behoefte om dat te zeggen en dat met kracht duidelijk te maken aan deze gelovigen. Want in de brief aan de Hebreeën wordt de gelovige gezien die een pelgrim is en die op weg is naar het beloofde land. En die gelovige heeft te maken met zwakheid, die heeft te maken met verzoekingen, die heeft te maken met onvolkomen dingen en die heeft een vertroosting nodig. Broeders en zusters, wij hebben een vertroosting nodig in ons leven. En wat is dan die vertroosting? Die vertroosting is een hoge priester die gezeten is aan Gods rechterhand in de hemel. Dat is degene die ons verbindt terwijl wij hier op deze aarde zijn. En omgeven zijn door zwakheid als gelovigen die op weg zijn als pelgrims naar het beloofde land. Hebben een vertroosting nodig en die vertroosting is de persoon van de Heer Jezus als hoge priester in de hemel. Die ons verbindt met de hemel, die genade, zegen geeft aan ons hier op deze aarde vanuit de hemel. Is dat niet heerlijk om dat te zien? En dan begint de schrijver van deze brief te openen met dit zevende hoofdstuk met de persoon van Melchizedek, die Abraham tegemoet ging.
Graag een paar aanvullende opmerkingen, inleidend ook. Twee hoge priesters, Aaron en Melchizedek. Twee ordeningen. De ordening van Aaron heeft te maken met de Heer Jezus, die hoge priester is voor onze zwakheid. En de Heer Jezus als hoge priester naar de orde van Melchizedek heeft te maken met zegen. We hebben wel gemerkt, het is wat moeilijk om in het onderwerp te komen. Nou, de schrijver heeft het ook, er is er naar verwezen, ook zo gezegd in vers 11 van hoofdstuk 5. Dat over hem, dat is over Melchizedek, hebben we veel te vertellen, maar is ook moeilijk te verklaren. Het is inderdaad wat moeilijk, soms ook omdat we wat traag geworden zijn, maar toch ook wel wat het onderwerp zelf betreft. Melchizedek wordt twee keer genoemd in het Oude Testament. En de schrijver verwijst hier naar de ene keer en dat is in Genesis 14. En misschien kunnen we dat even met elkaar lezen. In Genesis 14. Vers 18. We beginnen voor het verband bij vers 17. Toen trok de koning van Sodom hem, dat is Abraham, tegemoet nadat hij teruggekeerd was van het verslaan van Kedorlaomer en de koningen die bij hem waren, naar het dal van Sjave, dat is het tegenwoordige Koningsdal. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei, Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En geloofd zij God, de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En hij gaf hem de tiende van alles. De koning van Sodom zei tegen Abram: geef mij de mensen, maar behoud de bezittingen voor uzelf. En dan zegt Abram, maar Abram zei tegen de koning van Sodom: ik zweer bij de Heere God de Allerhoogste die hemel en aarde bezit. Dan neemt hij de uitspraak van Melchizedek over die Melchizedek in vers 19 gedaan heeft. Ik denk dat het ook belangrijk is te zien tot wie deze brief, we hebben er al even aan gedacht, aan wie deze brief gericht is. Dat is aan Hebreeën, pelgrims onderweg naar het beloofde land. Daarin mogen wij onszelf herkennen. Wij zijn allemaal onderweg. We zijn pelgrims op weg naar ons beloofde land. We worden hier niet gezien zoals in Efeze in de hemelse gewesten. We zijn hier op aarde op reis naar wat ons is beloofd. En uiteindelijk is dat, wat deze brief betreft, de heerlijkheid van het vrederijk. Maar onderweg hebben we heel veel strijd. Abraham, die had strijd geleverd. Die had een broeder, Lot, bevrijd. En zodoende had Abraham te maken gehad met vijandige machten. Vijandige machten die hij heeft verslagen. Maar er is nog een vijandige macht. Dat is niet de vijand in zijn vijandigheid, zoals de duivel rondgaat als een brullende leeuw. Maar er is ook nog een vijand die heel verleidelijk op je afkomt. En daarom heb ik dat vers erbij gelezen in Genesis 14. Want nadat die zegen door Melchizedek is uitgesproken, komt uit de koning van Sodom. En dat is het andere gezicht van de vijand. Dat is het gezicht van de vijand in zijn verleidelijkheid. Nou, met deze twee soorten vijanden hebben we te maken. En nu, om niet door de verleidelijkheid van de vijand misleid te worden, is het prachtig om hier eerst die ontmoeting met Melchizedek te hebben. En Melchizedek, die hoge priester, en daar zullen anderen verder op ingaan, die zo lijkt op de Heer Jezus, die spreekt over God als de Allerhoogste. Nou, dat is kenmerkend de naam van de Heer Jezus in verbinding met het vrederijk. Maar ook als degene die hemel en aarde bezit. Nou, en daar wil ik mee afronden. Het feit dat we een hoge priester hebben, de Heer Jezus, die ons wil zegenen. Het feit dat we van hem weten dat hij hemel en aarde bezit. Alles behoort hem toe. Dat feit zal ons ervoor bewaren om de begeerten die ons aangeboden worden, de verleidelijke dingen die ons voorgesteld worden, om daarop toe te happen. Het is één van de listen van de vijand om ons in onze wandel op aarde te vertragen door al die prachtige, leuke, aantrekkelijke dingen ons voor te stellen, waardoor de vaart uit onze wandel op aarde verdwijnt. En deze hoge priester, die stelt zichzelf voor als degene, maar de hemel en de aarde, die is van mij. En daarom heeft Abraham deze verleiding van de koning van Sodom kunnen afslaan. Daarom kunnen wij verleidingen die op ons afkomen afslaan. En dat is door deze grote, geweldige hoge priester naar de orde van Melchizedek zo voorgesteld te krijgen, zoals hier in Hebreeën 7 aan ons wordt getoond.
De schrijver van de Hebreeënbrief zegt in Hebreeën 13, vers 22, ik bid u broeders, verdraagt het woord van vermaning, want het is maar kort wat ik u geschreven heb. Met andere woorden, de Hebreeënbrief is een brief van vermaning. Wat was er aan de hand? De Joodse christenen, te midden van de moeite die toen waren, verdrukking, hadden de neiging om terug te vallen in het Jodendom. Met de gedachte van, nou ja, dat is niet zo erg. Het is allebei toch van God gekomen. Dus ik blijf God dienen. Ik ben niet echt afvallig. Ik ga gewoon een andere vorm van eredienst. Maar dan dezelfde God beoefenen. Het antwoord van de Hebreeënbrief is het zien naar de Heer Jezus. En dat is voor ons denk ik ook de bemoediging. Onze eredienst is helemaal verbonden met de voortreffelijkheid van de persoon van de Heer Jezus. En dat is eigenlijk wat voor de Hebreeërs tot bemoediging zal zijn, om niet meegesleurd te worden te midden van die moeite om terug te vallen. Ook wij zitten allemaal met onze eigen portie moeilijkheden. En dan hebben we ook de neiging om de weg van de minste weerstand te zoeken. En de bemoediging, het antwoord van Gods woord is elke keer weer door heel de brief van de Hebreeën kijken naar de Heer Jezus. Zijn voortreffelijkheid, zoals Abraham als het ware verfrist en bemoedigd wordt door dat brood en wijn van Melchizedek na de strijd in deze wereld, zo mogen ook wij 3 dagen conferentie bemoedigd worden door de persoon van de Heer Jezus, uitgebeeld in de persoon van onder andere Melchizedek, Aaron enzovoort. Voor ons is de bemoediging kijken naar de Heer Jezus bewaart ons van afvallig zijn. Zoals een Petrus in die storm, zolang hij naar de Heer Jezus keek, kon hij doorlopen op het water. Toen hij naar de storm keek en niet meer naar de Heer Jezus, toen zonk hij als een baksteen in het water. Een andere les is voor ons hier. Kijk, Abraham heeft Melchizedek gezien. En de Hebreeërs hebben toen, waarschijnlijk door apostel Paulus geschreven, deze brief in geweldige bemoediging. Wij mogen de Heer Jezus zien door middel van het woord van God. Het openen van Gods woord verspreidt licht. En ik denk dat we in deze dagen ook met elkaar zullen leren van hoe kunnen we in de schriften de Heer Jezus herkennen. Want het is niet altijd makkelijk om de Heer Jezus te herkennen. Ik bedoel, zeg zelf, als je de Hebreeënbrief niet had, je leest Genesis 14, dan lees je er zo overheen. Dan denk je, nou, dat daar over de Heer Jezus gaat. Nou, het is net als Johannes en de andere discipelen, die zagen de Heer Jezus in de verte. Johannes heeft hem herkend, de anderen niet. Johannes was bewust van de liefde van de Heer Jezus. En als je iemand bewust bent van iemands liefde, dan herken je hem sneller. En dat is voor ons ook. We zullen de Heer Jezus herkennen in deze schriftgedeelten. Een van de sleutelwoorden om de schrift te verstaan is wat de Heer Jezus zelf zegt in Johannes 5, vers 39. De schriften zijn het die van mij getuigen. Als we een Bijbelgedeelte lezen in het Oude Testament en we gaan het bestuderen, 1 sleutelgedachte. De Heilige Geest is niet geïnteresseerd om ons een geschiedenis voor te schotelen. Het gaat niet om het volk Israël of Abraham. Het gaat om 1 persoon, om de Heer Jezus. En als je daar bewust van bent, dan zul je steeds meer de Heer Jezus herkennen in het Oude Testament. En niet alleen duidelijke beelden zoals bij Jozef en Mozes, maar alles. En dan beseffen we dat in de schriften dingen worden benadrukt en dingen worden weggelaten met de bedoeling dat die personen op de Heer Jezus gaan lijken. En dat is denk ik een gedachte die we ook in het Nieuwe Testament vinden. In het Nieuwe Testament vind je twee uitdrukkingen. Wij zijn in Christus. Dat spreekt over onze positie. Voor Gods aangezicht zijn wij in Christus. De andere zijde is, dat is onze verantwoordelijkheid. Christus moet zichtbaar worden in ons. Christus moet gestalte krijgen in ons. En dat is wat we zien in de personen in het Oude Testament, zoals Melchizedek. In zijn leven herkennen we de Heer Jezus. Zijn leven is een schets van de Heer Jezus. Dingen worden benadrukt, dikke strepen. En dingen worden weggelaten, zoals de stamboom en zijn sterven en zijn ouders worden weggelaten om Melchizedek zoveel mogelijk op de Heer Jezus te doen gelijken. Dat is Gods gedachte, maar dat is ook Gods gedachte in uw en mijn leven. God wil dat in ons leven Christus zichtbaar wordt, dat de mensen kijken naar ons en dan gaat het niet om ons persoon, maar dat ze herkennen, deze zijn bij de Heer Jezus geweest. Hoe kun je die herkennen? Doordat je trekken, kenmerken van de Heer Jezus weerkaatsen, laten zien. En dat zijn dingen die ook voor God eeuwigheidswaarde hebben. Dingen die we straks zullen meenemen naar boven zijn de schatten, de parels. Alles wat we mogen doen uit liefde voor hem, alles waarin we iets van de Heer Jezus laten zien, dat zijn de kostbare dingen die wij tot in eeuwigheid zullen meenemen. Maar ook het geheim van de kracht van een gelovige om hier te volharden in deze donker verdorven wereld.
God laat zijn grootheid ook zien in het ten tonele voeren van deze Melchizedek. Je zou kunnen zeggen, hij is een beetje de koning Arthur van de Bijbel. Zo'n wonderlijke figuur die daar plotseling optreedt. Hij is een nakomeling van Gam, de vervloekte, nog erger, van Kanaan, de vervloekte zoon van Gam. Iemand waarin wij niet zo'n geweldig voorbeeld gezocht zouden hebben. En toch, God heeft deze godsmannen ook daar rondlopen. Zijn genade wordt ook aan zo iemand bewezen. In die zin is het een fantastische vertroosting voor ons dat ook vanuit zo'n verdorven geslacht zo'n heerlijke man naar voren kan treden. En deze man, deze Melchizedek, die koning is van een klein stadje met de naam Salem, die we later kennen als Jebus en tegenwoordig als Jeruzalem, deze blijkt ook nog een priester te zijn. Dat is wonderlijk, dat hij is niet alleen maar een priester van Salem, maar hij is daar priester van de Allerhoogste God. En hij treedt op zodra hier deze strijd gevoerd is, zodra die koningen weer vrijgemaakt zijn. En eigenlijk kun je zeggen, deze man was koning van het hele land. Dit was de priester van het hele land Kanaan. En dat betekent dat deze nakomeling van Gam, zoals alle zonen van Noach, nog heel veel kennis van God hadden meegenomen. En als wij aan Sodom en Gomorra denken, dan denken we, nou ja, die hadden natuurlijk helemaal niks. Die mensen wisten niks. Misschien denken we zelfs al, die hebben een evolutionaire achtergrond gehad. Ja, die wisten helemaal niks. Dat wist pas Abraham. Helemaal niet waar. Er was groot besef van God in deze streken. En er was een neerwaartse trend. In Sodom en Gomorra. Onder al deze nakomelingen, de Tsiwieten, de Jebusieten, noem al die zes volken maar die daar in het land Kanaan leven. Maar deze man, deze Melchizedek, ja, tot groot ongenoegen misschien van de Joden, hij die stond buiten dat Joodse geslacht en die was toch een enorm voorbeeld voor de Israëlieten. Dat het Jodendom niet alles was. Dat het maar een uitverkoren weg van God was. Maar God had ook daarbuiten, ook daarvoor, iets gehad wat veel mooier, veel uitgelezener was. En zo mag hier deze man als bijzondere persoon naar voren treden. Zonder vader, zonder moeder. Niet omdat hij dat is, maar omdat Joden juist daaraan zoveel belang hechten. Duikt hij als hele unieke persoon op in de geschiedenis. En Abraham heeft een hele andere houding ten opzichte van deze stadsvorst dan ten opzichte van al die andere inwoners van Kanaan. Wonderlijk toch dat God Abraham, de uitverkoren, juist naar Kanaan heeft toegestuurd. Hè? Had het toch veel beter naar Friesland kunnen sturen. Maar naar het allerergste stukje van de wereld stuurt hij Abraham. Hè? Dat lijkt wel een beetje op ons leven hier in het midden van Brabant. Daar paste Abraham vreemdelingschap. Hij kon geen gemeenschap daar hebben met al die andere stadsvorsten. Daar moest hij afstand van houden. Behalve, er was één uitzondering. Er was één uitzondering en ineens heeft hij een hele andere houding. Hij knielt zelfs neer voor deze man. Hij wil de zegen ontvangen van deze man. Van al die andere stadsvorsten wilde hij niet eens een grafplaats ontvangen. Een grafstede ontvangen. Maar van deze man wel. En hij biedt hem iets aan. En in Abraham biedt de hele Joodse bedeling, biedt hem iets aan. Hoe groot is deze Melchizedek geweest? En daar lijkt onze Heer op. Hoe groot is onze Heer? Dat er iets veel mooiers, veel heerlijkers, veel geweldigers is dan datgene wat aan de Joden aan het volk Israël al gegeven was. En dat was al zoveel. Is er nog veel meer. En daar mogen wij iets van zien in de persoon van Melchizedek. En door hem iets van zien in onze Heer. Geprezen zij hem.
We zien in Melchizedek dus een koning-priester. Dat hebben we ook in Zacharia. In Zacharia hoofdstuk 6. Zacharia 6 vers 12. Zo zegt de Heere van de legermachten. Zie een man, zijn naam is Spruit, zal uit zijn plaats opkomen en hij zal de tempel van de Heere bouwen. Ja, hij zal de tempel van de Heere bouwen, hij zal met majesteit bekleed zijn. En dan hij zal zitten en heersen op zijn troon. Hij zal priester zijn op zijn troon. Tussen die beiden zal vredesberaad plaatsvinden. Dit vinden we ook hier in Hebreeën 7, deze beide aspecten. En die worden verbonden aan de betekenis van zijn naam. In vers 2 lezen we dat Melchizedek in de eerste plaats naar de uitleg van zijn naam koning van de gerechtigheid is. En dan vervolgens ook koning van Salem, dat is koning van de vrede. Het is een belangrijk aspect om erop te letten dat hier zo nadrukkelijk op de volgorde wordt gewezen. Hij is in de eerste plaats koning van de gerechtigheid en vervolgens koning van de vrede. Er moet eerst gerechtigheid plaatsvinden en dan pas komt er vrede. En mijn vrouw maakte laatst een opmerking, zo we waren even aan het praten en ik weet niet meer welk verband precies, maar ze zei, en of het nu gezinsverband was of ook in gemeente, er kan alleen vrede zijn als er gezag is. Zonder gezag is er geen vrede. Dat is bij me blijven hangen, want ik denk dat is een heel belangrijk uitgangspunt in het gezin, in de gemeente, sowieso in de maatschappij. Maar daar zien we, waar het gezag verdwijnt, verdwijnt de vrede. En de Heer Jezus zal, als hij terugkomt, eerst gerechtigheid uitoefenen door het oordelen van al het kwaad. En daarna zal de vrede plaatsvinden. Dus dit heeft ook een belangrijke toepassing ook op ons eigen leven. Wij kennen in ons eigen leven ook geen vrede als we niet het gezag van de Heer Jezus over ons leven aanvaarden en daarnaar handelen. Dat betekent dat we in zelfoordeel leven. Dat we zodra zich iets in ons leven voordoet, of misschien zelfs in onze gedachten, dat we gelijk dat veroordelen. En dan blijft de vrede of de vrede komt weer terug. Dus deze persoon Melchizedek, zo'n prachtig beeld van de Heer Jezus, maakt duidelijk wat de weg van zegen is. Er is zegen gelegen in gerechtigheid die gevolgd wordt door vrede. En als we naar hem kijken, zien we dat. En als we dat bij elkaar kunnen stimuleren, daarin elkaar kunnen bemoedigen, Dan zullen we dat ook nu al onderling in de gemeenschap met elkaar kunnen beleven. Want wat straks in het vrederijk over de hele aarde zo zal zijn, mag nu al in de gemeente van God, in de plaatselijke gemeenten ook worden beleefd. Ook in de gezinnen kan het worden beleefd. Dit zijn belangrijke uitgangspunten voor zegen. En deze Melchizedek is daarmee een bijzonder voorbeeld van de Heer Jezus. En we zien dat dan ook verder in vers 3, als er staat dat hij zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, zonder begin van dagen of einde van leven is, dat is om hem, en dat is al aangehaald, maar dat het is om hem te laten lijken op de Zoon van God. Hij is niet de Zoon van God. Het is niet een bijzondere verschijning van de Zoon van God, zoals het ook in de Engel van de Heere wel is. Melchizedek is gewoon een persoon geweest, die is geboren, die heeft geleefd en die is gestorven. Maar dat wordt allemaal weggelaten om de gelijkenis met de Heer Jezus hier heel helder aan ons voor te stellen.
Nog een aanvullende gedachte of een paar aanvullende gedachten. Zie een man, zijn naam is Spruit. Die naam, of dat vers werd naar de voren gebracht. Het gaat om de Hebreeënbrief. En een Hebreeër is iemand die van de overkant komt. Het Hebreeuws is een hele bijzondere taal. Ivriet. Als je Hebreeuws vertaalt, dan eigenlijk de betekenis van het woord Hebreeuws is van de overkant. In het Hebreeuws als schrijftaal zit iets heel bijzonders opgesloten. Het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven. En de Griekse taal, en zo schrijven wij allemaal, wij leren onze woorden schrijven op een onderlijntje. En wij schrijven van rechts naar links. En dat is ook een kenmerk van het Griekse denken. Dat wij beginnen bij wat wij zelf kunnen bedenken als mensen en dan een verhaal maken. De Hebreeuwse letters hangen altijd aan de bovenlijn. En het Hebreeuws schrijf je van rechts naar links. Dus opgesloten in het Hebreeuwse denken zit dat het er niet om gaat wat wij kunnen bedenken hoe dingen in elkaar zitten, maar dat het er om gaat wat van de andere kant naar ons toe mag komen. En zo zijn er dingen die van de andere kant naar ons toe willen komen die wij niet altijd fijn vinden. Als je kijkt naar de naam Melchizedek, dan bestaat dat woord uit twee woorden in het Hebreeuws. En daar zit het woord melek in en het woord tzaddik. En een tzaddik is een rechtvaardige. En melek, dat is een van de vier woorden die boven de Heer Jezus aan het kruis stond. Daar stond Yeshua, Hanotsri, Wa Melek, en Wa is en koning, Ha-Jehudim. In het Hebreeuws worden geen klinkers of medeklinkers. Ik weet nooit precies wat het precies is. Maar wat is het dan? Klinkers?
Klinkers is A, O, U, E, Z.
Oké, nou die zitten er niet in. Het woord spruit wat hier staat, dat bestaat uit een paar medeklinkers. En dat is de noen, de tse en de resh, netzer. Dat zijn exact dezelfde letters die boven de Heer Jezus hebben gehangen toen hij aan het kruis hing. En dat was iets alleen al in die naam van God, die daar dus eigenlijk in geheimschrift boven het hoofd van de Heer Jezus stond. Daar stond Yeshua. En Yeshua betekent redder. Maar zij waren toch de zonen van Abraham. Zij waren toch koningen van hoe het moest en gerechtigheid. En nou stond daar op het kruis Yeshua. Een redder. Als je ja zegt tegen de naam van Yeshua, dan zeg je ja tegen je eigen verlorenheid en dat je een redder nodig hebt. Als zij dan ook nog Hanotsri zagen staan, dan zagen ze daar ook nog staan de spruit. Dus daar stond de redder, de spruit, en zij hebben gedacht aan deze tekst. In Zacharia 6, vers 12. Zie, een man, zijn naam is spruit. En dan stond daar ook bij Wamelek en koning der Joden. En er zat natuurlijk iets afstotelijks in voor de Joden dat zij een redder nodig hadden. En zo zijn er voor ons als gelovigen in onze aardse reis, zijn er dingen in het aardse leven die niet altijd oplijnen met onze verwachting van wat wij denken wat God in onze leven zou moeten doen. En als wij dan kijken naar het kruis en naar de Heer Jezus, en als je dan de naam snapt, Melek Tzadik, God van gerechtigheid, of koning van gerechtigheid, koning van rechtvaardigheid, dan is daar ook een mooie uitdaging voor ons. Want een tzaddik is iemand in het Joodse denken die gewoon praktisch rechtvaardig is. En dat is de uitdaging voor ons. Dat wij mogen groeien, en daarin mag de Hebreeënbrief ons helpen, dat wij steeds vaardiger worden in onze levens in doen wat recht is. Kunnen we nooit zelf, maar als wij steeds beter kijken naar onze Heer Jezus, dan kunnen we daarin groeien.
Melchizedek, gerechtigheid en vrede. Het is een prachtige naam die ons op het evangelie wijst. En als Paulus daar in Korinthe zit en denkt van ja, ik zou zo graag naar Rome gaan. Maar laat ik eerst een brief schrijven aan ze en laat ik ze dan het evangelie gaan uitleggen. Dan begint hij met de gerechtigheid van God. En dan gaat hij uitleggen dat, hij komt later op terug, de rechtvaardige zal door het geloof leven, maar hij gaat hij uitleggen dat niemand gerechtigheid doet. Als God hier neerkijkt op deze aarde, dan vindt hij er geen één. Er zijn barbaren, die lappen alles aan hun laars. God geeft ze over aan hun eigen lusten. Er zijn moralisten, die weten het zo goed. Er zijn mensen van het Joodse volk en die kennen de Bijbel heel goed. Die weten ook dat wat het God een heleboel geboden heeft gegeven, waaronder jaloersheid. En hij legt uit dat er ook onder die Joden jaloersheid is, dat er overtreding van de geboden is en dat er geen gerechtigheid is. Maar dan komt God. God heeft zijn zoon gegeven. Zijn zoon is gestorven om gerechtigheid. De gerechtigheid van God. Niet onze gerechtigheid, maar de gerechtigheid van God te openbaren. En wij mogen onze hand leggen op dat werk van de Heer Jezus. En dan krijgen we die prachtige tekst, en die wil ik toch even voorlezen uit Romeinen 5. Uit Romeinen 5, vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Melchizedek, gerechtvaardigd en vrede. Ik weet nog wel, toen ik een jaar of 12 was, toen liep ik met mijn vader en mijn broer en nog iemand anders in het bos. Ergens in het bos bij Amerongen in de buurt. Maakt niet zo heel veel uit waar. Maar toen kwam de vraag van mijn vader: en heb jij al vrede met God, Henk? Die vraag stellen wij niet meer, hè, aan onze kinderen. We stellen van, God heeft je lief en wil je aan die liefde beantwoorden, want God houdt van je. Nou, Paulus begint in zijn eerste 5 hoofdstukken over Romeinen, niet over liefde. Liefde is voor een kind van God die gelooft, die vertrouwen legt op God. Het heeft nog een tijdje geduurd. En toen heb ik mijn hart gegeven aan hem die alles voor mij is. Die alles voor mij zal zijn. Gerechtigheid en vrede. De ware Melchizedek. De grootste voor mij.
We vinden hier in hoofdstuk 7, in de eerste 3 versen, de waarde van de orde van het priesterschap van Melchizedek. Dat is duidelijk omdat de schrijver van de brief daar ook mee is geëindigd in hoofdstuk 5, vers 10. Hier Jezus is door God begroet als hoge priester naar de orde van Melchizedek. Hij is begroet door God. En die waarde van dat priesterschap wordt beschreven in deze eerste 3 versen. De waarde van de priesterschap van de Heer Jezus naar de orde van Melchizedek. In vers 3 tot en met 10 vinden we de verheven positie van Melchizedek voorgesteld. Een beeld van de persoon van de Heer Jezus. Wie hij is in zijn persoon, in zijn persoonlijke heerlijkheid, waardoor hij vergeleken wordt met de persoon van Abraham. Abraham, aan wie alle zegen gegeven was, Abraham die ook een bron van zegen was voor deze hele aarde, daarvoor voor voorgesteld dat Melchizedek een grotere persoon is die zegen geeft vanuit de hemel. Dus zijn persoonlijke heerlijkheid wordt vergeleken met de persoon van Abraham. Daar is nog wel wat meer over te zeggen. En zijn heerlijkheid als priester wordt vergeleken met het priesterschap van Aaron. Daarin wordt de verhevenheid van Melchizedek priesterschap vergeleken met het priesterschap van Aaron. Hij is zonder geslachtsregister, zoals we vinden van de nakomelingen van Barzillai in Ezra 2 vers 62, dat daar gevraagd wordt naar het geslachtsregister. En dat ze daarin niet voorkwamen, konden ze geen priester zijn. En er wordt ook voorgesteld, hij is priester voor altijd. Zijn priesterschap heeft geen grenzen. Zoals de priesters in nummer 4 gevraagd werd naar hun leeftijd van 30 en boven 50. Het priesterschap van Melchizedek heeft geen grenzen. Is niet gebonden aan een geslachtsregister, is niet gebonden aan een leeftijd. En er wordt ook gezegd, hij is priester voor altijd. En er wordt gezegd in vers 9, hij leeft. Hij leeft. Dat is het kenmerk van deze persoon. Hij leeft.
Ik vind het verbazingwekkend dat, als we Hebreeën kijken, hoofdstuk 7 en 8, dat deze twee hoofdstukken eigenlijk handelen over twee versen. Over twee versen in het Oude Testament, in dat hoofdstuk 14 van Genesis. En wat ik ook zo verbazingwekkend vind in die eerste twee versen, is dat deze Melchizedek, die koning van Salem, koning van de vrede, komt met brood en wijn. Komt met de tekenen van, eigenlijk van vrede, van gemeenschap hebben met elkaar. Hij komt naar hem toe met die tekenen die de Heer zelf heeft gegeven in het Nieuwe Testament. Brood en wijn. Daarin laat hij al een heel groot beeld natuurlijk zien van de Heere Jezus zelf. En dat is zo mooi aan deze twee verzen die hier in hoofdstuk 14 van Genesis staan. En waar de schrijver van de Hebreeën twee hoofdstukken aan wijdt. Machtig is dat om te zien over deze koning van de vrede en koning van de gerechtigheid.
Het was natuurlijk niet alleen die twee versen uit het Genesis, maar David had op het hoogtepunt van zijn regering al ingezien dat hij iets miste. Hij was wel een geweldige koning voor God geworden, maar hij had niet die priesterlijke waardigheid. En hij begreep dat wat hij had nog niet het volkomene kon zijn. En hij was teruggegaan, door de geest geleid. En hij heeft in Psalm 110 beschreven wat wij net voor de aandacht hadden, dat er aan dat priesterschap, die combinatie van koning en priester, nog iets anders verbonden was. Vandaar dat hij in Psalm 110 vers 4 profetisch gezien en geschreven heeft: de Heere heeft gezworen en het berouwt hem niet. Gij zijt priester voor eeuwig, naar de wijze, naar de ordening, op de manier van deze Melchizedek. Dus daar heeft David die eeuwigheid er eigenlijk aan verbonden en ook gezien dat die combinatie van koning en priester er straks zal moeten zijn. De manier van Melchizedek, de orde van Melchizedek, of zoals we hier gezien hebben, we moeten zijn naam uitleggen. Hij had de naam koning der gerechtigheid. En Jozua 10 heeft de heerser van Jeruzalem de naam Adonizedek, heer van de gerechtigheid. Maar hij is absoluut niks met gerechtigheid te maken. Hij droeg wel die naam en zo moeten wij hem hier ook zien. Maar het grote verschil weer tussen deze Melchizedek en onze Heer moeten we ook niet uit het oog verliezen. De Heer heeft dit als wezenseigenschap. Melchizedek had de naam.
Hij hoorde het te zijn. En zo hebben wij ook een naam. Een naam te leven. Een naam Christen. We dragen die naam. Maar zijn we het ook? En Christus verschilt wezensbreed van deze Melchizedek, als hij inderdaad naar inhoud ook het leven heeft. Dat zien we in hoofdstuk Hebreeën 7 vanaf vers 14. Het is immers duidelijk dat onze Heer Jezus uit Juda is gesproten, ten aanzien van welke stam Mozes met geen woord van priesters gerept heeft. Daar hebben we die spruitgedachte nog weer, hè? En nog veel duidelijker wordt het als naar het evenbeeld van Melchizedek een andere priester opstaat, die niet geworden is krachtens wet met de voorschrift betreffende vleeselijke afkomst, maar krachtens onvernietigbaar leven. Christus heeft dat leven, is dat leven. Hij is ook de inhoud van de koning der gerechtigheid. Hij is ook de inhoud van koning der vrede. Niet alleen maar de naamdrager. En dat is voor ons die grote challenge, die grote uitdaging. Zijn wij wat wij voorgeven te zijn? Hebben wij inderdaad leven of hebben we de naam te leven? Hebben we naam gerechtvaardigd te zijn? Dan zijn we het ook. Zijn we christenen naar inhoud?
Acht dingen heb ik voor mezelf genoteerd. Melchizedek, zo heette hij. Koning van Salem, 2. Een priester van de Allerhoogste God, 3. 4. Koning van de gerechtigheid, 5. Koning van de vrede, 6. Zonder stamboom kent hij geen begin van dagen en ook geen levenseinde. 7. Lijkend op de Zoon van God. 8. Tot in eeuwigheid priester. Ik kan wel zeggen 8. Nieuw begin. Met de Heer Jezus is totaal iets nieuws begonnen. Ik kom nog even terug. Koning van de gerechtigheid. Koning van de vrede. Ik wil graag met u lezen een tekst uit Jesaja 32, en daar vinden we ook, de schrift is daar heel nauwkeurig in. Jesaja 32. Vers 17. Ik wil daar verder niets op, maar daar zien we ook hoe nauwkeurig de schrift is. Welke harmonie er tussen en het Nieuwe Testament en het Oude en omgekeerd bestaat. 32 vers 17. En de vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn. Hier wordt ook de gerechtigheid het eerst genoemd. Ik denk dat het goed is, belangrijk is, om dat te benadrukken. En we hebben ook in Psalm 85 nog een tekst. Psalm 85 ook wel een bekende tekst in vers 11. Ik wil ze alleen maar even noemen en verder ter overdenking geven. Vers 11. Goede tierenheid en trouw ontmoeten elkander. Gerechtigheid en vrede kussen elkaar. Hoe die twee bij elkaar horen. En dan wil ik eigenlijk kijken naar vers 4. Merk nu op hoe groot hij geweest is.